Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Welkom bij Het Uur. De cijfers liegen er niet om. De armoede in Nederland neemt al jaren toe. En misschien nog wel erger, de afstand tussen arm en rijk, tussen hoopvol en hopeloos, wordt alsmaar groter. Onoverbrugbaar. Tim Sjongers groeide op in een Antwerps achterstandsgezin, is nu directeur van de Bejaarde Beckman Stichting van de PvdA en probeert de kloof tussen overheid en doelgroep te overbruggen. Want goede bedoelingen ten spijt, tussen beleid en praktijk, gaat soms een grote ruimte. Welkom bij Het Uur met Tim Sjongers. Mijn naam is Pieter van der Wielen. Tim Sjongers, welkom. Dank dat je langs wilde komen.
Dank dat ik mag langskomen.
We hebben elkaar ooit eerder gesproken. Ik vroeg me af, ben jij nu eigenlijk een ontzettend druk bezet iemand? Hoor jij van vergadering naar vergadering? Je hebt directeur voor je naam staan, dus dan lijk je me een heel belangrijk iemand.
Nou, of je belangrijk bent of niet, is altijd een...
Dat is aan anderen.
Ja, dat is altijd aan anderen om dat te bepalen. Maar ik heb best druk bestaan momenteel, ja.
En waar bestaat dat voornamelijk uit, jouw bestaan? Is dat besprekingen, vergaderingen, commissies leiden? Wat doe je eigenlijk?
Ja, besprekingen, vergaderingen. We doen zelf ook nog onderzoek natuurlijk vanuit WRD Beckman Stichting. Maar ja, ik schrijf ook als correspondent samenleven nog steeds voor de correspondent. Dus daar heb ik het ook druk mee. En ik heb vorig jaar een boekje uitgebracht, Beledigende Broccoli. En dat heeft me wel op een heuse tour door Nederland gestuurd, zeg maar.
Dus dat heeft heel veel gedaan. Dat is eigenlijk een soort startschot gebleken van heel veel dingen.
Ja, dat is zeer zeker een startschot gebleken. En daarvoor was de participatielezing van Movisie, die ik mocht, Kenniscentrum Sociaal Domein. En ik mocht die participatielezing uitspreken. En die zijn in boekvorm gekomen en... Sindsdien is het een druk bestaan, ja.
Hoeveel uur werk je, denk je?
Na 0 uur, omdat ik heel erg met mijn idealen bezig ben.
Dit zijn allemaal idealen, dit is niet een beetje werk geworden.
Ja, kijk, als je het gevoel hebt dat je bijdraagt aan de goede zaak en je hebt het gevoel dat je iets in beweging krijgt, ja, dan blijf je er heel hard voor gaan. En zeker omdat in mijn geval, ik probeer toch vooral mensen die, wat we dan de onderkant van de samenleving noemen, of mensen die in de knel zitten, om hen toch echt vooruit te helpen. En dat doe ik niet door hen één op één te helpen, maar dat doe ik wel voor de groepen die daarover gaan en de groepen die beslissingsmacht hebben, om hen toch andere perspectieven te bieden op het leven aan die... En dat bedoel ik respect voor die onderkant.
Waarom is dit zo'n heilig vuur voor je? Waarom is dit jouw ideaal en waarom staat jouw leven in het teken van dit ideaal?
Nou, ik denk hoofdzakelijk omdat ik zelf echt wel weet wat het is om 30 jaar in de verdrukking te leven en bij het... wat het Sociaal-Cultureel Planbureau dan het precariaat zou noemen. Hè? Die absolute onderklasse die over weinig kapitalen beschikt. En nu ik articulatiemacht heb, zoals ik het dan noem. Ik kan mee dingen in een richting duwen. Ik kan mijn mening geven en ik mag ze formuleren ondertussen. Nu je in die positie zit, ja, dan wil je toch dat die 30 jaar niet voor niets geweest is.
30 jaar dat je stem niet werd gehoord, dat je in de verdrukking zat en nu... Is de kans om je hoorbaar te krijgen?
Ja, en niet per se voor mezelf. Want ja,
daar gaat het niet om.
Daar gaat het helemaal niet om. Nee.
Bij wie hoor je? Want je hebt het eigenlijk een beetje over twee groepen. Je hebt het over het precariaat. Klinkt bijna als proletariaat. Maar de verdrukten aan de onderkant. En aan de andere kant de mensen die erover beslissen. De mensen die erover gaan. Waar je er nu één van bent. Bij wie hoor jij? Bij wie voor je thuis?
Nou, bij echt thuis... Bij geen van beiden nog 100%, denk ik.
Je voelt je nergens thuis?
Maar ik voel me ondertussen wel op bepaalde plekken thuis. Maar dat is meer plekgebonden dan maatschappij, sociale klasse gebonden, zeg maar. Maar het is... Ik voel me soms wat ik dan een spreidstaand burger noem. Hè, van, je hebt dat verleden, daar zit je nog met een been in, omdat dat gewoon het grootste deel van je is. Maar je zit ondertussen ook in die, ja, wat we dan de systeemwereld noemen. En daar zit je ook in. En ja, het is net... ik onderneem net een poging om die twee wat dichter bij elkaar te brengen. En dat is een poging die lange adem vergt.
Maar je staat met één been in twee werelden. En dat zijn echt twee werelden die van elkaar gescheiden zijn.
Ja, en waarbij ik heel erg merk dat ze, en dat gaat over en weer, maar dat ze echt wel aannames hebben over elkaar, beelden hanteren over elkaar die niet per definitie kloppen. En dat, gegeven de verschillen in de samenleving, moeten we daar wel iets aan gaan doen. Want we blijven wel een samenleving uiteraard. Dus
de beleidsmakers die hebben gedachten over de mensen die ze proberen te helpen die niet kloppen en andersom ook?
Ja, dat is andersom even goed het geval. Hè? Ik bedoel, als we met z'n allen gaan denken dat politici alleen maar luie mensen zijn die zakken vullen en ambtenaren doen niets en zorgen alleen maar goed voor zichzelf, dan denk ik dat dat niet klopt. Ik denk dat daar heel veel goede bedoelingen in zitten en je moet het daar niet altijd mee eens zijn. Maar ik denk dat beeld dan niet klopt. Maar omgekeerd, dat arme mensen alleen maar domme keuzes maken, ongezonde dingen doen en alles hun eigen schuld is, ja, dat klopt even goed niet. En als die beelden zo ver uit elkaar liggen, ja, dan denk ik dat we wel in een tijdsgevricht leven dat er heel veel moeite gestoken moet worden om dat terug dichter bij elkaar te brengen. En dan denk ik dat ik en heel veel andere spreidstaande burgers, zeg maar, evengoed in het bedrijfsleven, evengoed bij in de zorg of de GGZ, dat die net een mooie bijdrage kunnen leveren dan toch die leefwereld wat meer in de systemen te krijgen.
Dus omdat je beide werelden kent, waarom lukt het zo slecht om die wereld af te schudden? Misschien is het zelfs een beledigende vraag, hoor. Want het impliceert dat je die wereld af zou willen schudden. Het is natuurlijk ook je familie. Het zijn natuurlijk ook je vrienden van vroeger. Maar je kan je zo goed voorstellen dat je ergens aan ontworstelt. Dat je er vandaan komt en dat je niet wil omkijken.
Ja, maar tegelijkertijd, het zit ook in jezelf. Hè? Waar ik ooit in een...
Het zit in jou. Jij zult er altijd deel van blijven.
Ja, ik noemde het ooit in een... essay van de correspondent noemde ik het ooit armoede krapt in je ziel en je organen en dat laat je nooit meer los. Het is je achtergrond is een permanent deel van je. Net zoals dat bij jou ook het geval is, zoals dat bij iedereen het geval is. Je achtergrond draag je gewoon mee. En vaak als dat negatieve achtergrond is, ja, dan draag je de zwaarte daarvan ook gewoon nog altijd mee. De kunst is natuurlijk, en daar moet je vooral heel veel geluk voor hebben, en dat heb ik ook gehad, is dat je er op een bepaald moment in slaagt om datgene wat het zwaar maakt en datgene dat op je schouders rust, dat je dat kan inzetten voor het goede. En dat je dat kan zeggen van ja, maar dit mag niet voor niets geweest zijn. En nu ik hier op die positie zit, nu ik dit kan verkondigen en die articulatiemacht heb, ja, nu ga ik er ook gewoon voor.
Kun je een voorbeeld noemen wanneer dat opspeelt, wanneer je dat bij jezelf merkt, dat aanwezig is?
Ja, ik denk vooral dat, kijk, bij heel veel wat ik doe, op thema armoede, op thema bestaansonzekerheid, ik voel hem echt nog. Het zit er gewoon nog in. Als ik erover spreek, ik voel hem nog. En ik denk, zolang ik hem voel, moet ik het ook vooral blijven doen. Want dan legitimeer ik dat ook. Op het moment dat ik het niet meer voel, nou, dan wordt het een technische discussie en dan wordt het een babbeltje om een babbeltje.
Dan gaat het over cijfertjes en staatjes en modellen. Wat voel je? Is het woede?
Maar woede, maar positieve woede. En ik denk dat... Onlangs hoorde ik nog iemand zeggen van... Ja, maar ben je niet te vaak boos? Dan denk ik, nou, het is echt een tijdsgevricht. Als je nu niet boos bent op bepaalde zaken, dan leef je volgens mij gewoon onder een steen. Hè? Ik bedoel, de ongelijkheid groeit. We hebben toch zaken als het toeslagenschandaal, Groningen. Dat zijn allemaal wel van die zaken die erop duiden dat... verschil tussen de leefwereld en de systeemwereld groot is, dat we elkaar er niet meer in begrijpen en dat we elkaar in toenemende mate er ook niet meer in helpen om bij elkaar te komen. Als je daar geen positieve woede over voelt, ja, dan lijkt het mij een verloren zaak. Ik denk dat het bijna burgerplicht is om constructief wel, maar toch een beetje woede te voelen.
Het is ook in zekere zin een droevig beeld dat iemand kennelijk de ervaring gehad moet hebben om er werk in te verrichten, om de materie te begrijpen. Dat je kennelijk alleen maar beleid kunt maken op een dossier dat je zelf aan de lijve hebt ondervonden. Dat is ook een soort teleurstelling. Want je zou zeggen, empathie, kennisvergaring, dat is universeel.
Ja, en kijk, ik weet niet of het beeld zo zwart-wit is. Je kan volgens mij perfect beleid maken op thema's waar je zelf het subject niet van bent. Hè. Als je beleid maakt op armoede, hoef je volgens mij niet per definitie in armoede geleefd te hebben. Wat je wel moet doen, is principieel bescheiden zijn. weten van oké, maar mijn bestaan is niet dat bestaan van die persoon waar ik bereid over uitstort.
Weten dus dat je niet alles weet, om ja, het zo kratisch te zeggen.
Ik denk ook dat je er... Je kan ook wel heel veel moeite doen om daar dichtbij te komen. Je kan in je vrije tijd naar de voedselbank gaan en dan niet één keer in je functie, want ja, dan vertrouwt men je niet en dan krijg je niks mee. Maar als je 10 vrijdagen achter elkaar bij die voedselbank staat, ja, dan krijg je gesprekken waar je van tevoren niet aan dacht. En dat is ook ervaringskennis. En dat zouden we veel meer moeten stimuleren, dat ambtenaren, maar ik denk iedereen, hè, in het bedrijfsleven doen we dat toch ook, willen we toch ook de krant goed kennen. Dus ik denk dat het gewoon voor iedereen beter is dat we dat proberen. En wat daaronder zit, ja, zegt meten is weten. Kijk, wat we nu doen is, we baseren ons op 3 kennisbronnen. Dat is professionele kennis, beleidskennis en wetenschappelijke kennis. We hebben allemaal een masterdiploma, we weten allemaal hoe we ingewikkelde notities moeten schrijven en we weten hoe de hazen lopen. Dat zijn onze 3 kennisbronnen. Wat we zijn minder gaan waarderen, is ervaringskennis als kennisbron. En ik denk dat je dat gewoon veel meer nodig hebt. Dan krijg je veel gevoeliger beleid. Beleid dat veel dichter ligt bij de mensen waar het om gaat. En ik denk dat het heel belangrijk is om daar gewoon in te investeren en om daar misschien ook op te selecteren. Want als jij beleid wil maken op bijstand, dan is het heel belangrijk dat je 2 masterdiploma's hebt. Maar het is helemaal niet belangrijk of dat je überhaupt weet wat de bijstand is. Maar je moet wel politiek bestuurlijk sensitief kunnen zijn.
Eigenlijk gaat het erom dat als je iemand wil helpen, dat je eerst vraagt wat hij nodig heeft.
Ik denk dat dat het uitgangspunt zou moeten zijn en dat dat niet in de breedte mogelijk is, dat begrijp ik wel. Tegelijkertijd is het ook zo, we moeten realistisch zijn, pak een beet hè, om hem af te ronden voor 80%. Werkt beleid gewoon prima. Ik bedoel, als ik in de knel kom, dan vraag ik even WW aan, ga ik naar het UWV, moet ik sollicitatieplicht klaar. Heb ik even huurtoeslag nodig, dat is digitaal aan te vragen, daar kom ik wel uit. Er is natuurlijk een significante groep die daar helemaal niet uitkomt. En bij die groep moet je gewoon anders gaan redeneren. Zeker omdat de verschillen alleen maar hardnekkiger worden. En zoals het Sociaal Cultureel Planbureau mooi aangaf, ze zijn niet alleen economisch van aard. En ik denk dat we dat, als je nou die samenleving echt aanschouwt en beleid aanschouwt, dan denk ik, kijk, we hebben een outsourcingsklasse en we hebben een klasse die dat helemaal niet kan. Wat bedoel ik daarmee? Jij kan, denk ik, en dat hoop ik voor jou, maar als jij een juridische kwestie hebt, kan jij advocaat inschakelen. Als jij ermee je belastingen niet uitkomt, kan jij belastingsadviseur inhuren. Als jij aankoopmakelaar, hypotheekmakelaar, noem maar op. Eventueel een schoonmaakster als je wil. En als je niet wil koken, kan je thuisbezorgd.nl doen. Je kan alles outsourcen. Omdat je het vermogen hebt om dat te outsourcen. Dat maakt wel dat je eigenlijk in principe, hè, als je een plat raakt, ben jij niet echt een zelfredzame burger. Je hebt het vermogen om je niet zelfredzaamheid uit te sourcen. De mensen die dat niet kunnen, die niet tot die outsourcingsklasse behoren, ja, die gaan naar de overheid. En het eerste wat die overheid vraagt is, hoe zelfredzaam bent u nog? Dus dan heb je niet zelfredzame burgers met vermogen die aan niet zelfredzame burgers zonder vermogen vragen hoe zelfredzaam ze nog zijn.
En nu hebben we het dan eigenlijk over geld en vermogen, maar het gaat natuurlijk ook over de vraag of je mondig, assertief, handig bent. Je noemt al, je kan het digitaal aanvragen. Je hebt ook mensen die zijn totaal digibeet. Je moet eigenlijk een soort Karen zijn. Karen is een soort scheldwoord voor een mondige burger die altijd assertief voor zichzelf weet op te komen.
Ja, zo hebben we de systemen ook volgens dat mensbeeld van de kritische mondige burger hebben we die systemen opgetuigd. Maar ja, die kritische mondige burger die zit vooral bij die 80% waar het voor werkt. En het is gewoon zo, ja. Kijk, heel veel mensen zijn gewoon laaggeletterd. Heel veel mensen zijn digibeet. Ja, daar is op zich ook helemaal niks mis mee. Ik bedoel, kijk, als we dat kunnen verhelpen, moeten we dat verhelpen. Maar het kan niet zo zijn dat als je met die systemen niet mee kan, dat je dan per definitie constant in de knel moet komen omwille van die systemen. Daar moeten we dan anders over nadenken. En ik heb samen met Albert-Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden, hebben we deze week een essay geschreven over, ja, maar misschien, zeker omdat die verschillen zo hardnekkig zijn, zo groot zijn, en omdat mensen gewoon mega hard in de knel zitten, moeten we misschien gaan nadenken over een bijzondere overheid. Net zoals we hebben speciaal onderwijs voor mensen die niet mee kunnen in het reguliere onderwijs. Dat vinden we prima. Doen we met plezier. We hebben beschermde woonvormen voor mensen die niet op zichzelf kunnen wonen. En we hebben beschutte werkplekken voor mensen waar het reguliere arbeidsmarktcircuit ontoereikend is. Waarom zouden we bepaalde groepen met multiproblematiek, die heel veel voorzieningen nodig hebben, waarin ook geen bijzondere overheid creëren.
Dus een soort laaggeletterde overheid, of zoals je vroeger een lomschool had, dat je nu een lomoverheid hebt.
Ja, dat je zegt van, kijk, gewoon andere overheidsprincipes. Dan kan je voor die 80% kan je lekker digitaal gaan doorontwikkelen tot dat Walhalla dat je wil zijn. En voor die 20% zeg je, ja, we gaan gewoon andere principes. We gaan met een poortwachter werken. Dat wil zeggen, met aanzien des persoons. Iemand die op de koffie komt, iemand die met jou de problemen bespreekt. En dan op de achtergrond het regelt en jou met rust raadt. Dat je zegt, oké, we gaan niet kijken wat is nou binnen een jaar effectief en efficiënt. Maar wat is nou binnen 5 jaar maatschappelijk het meest rendabele dat we hier kunnen doen? Als die persoon al in de knel zit en er is een schuld van 1000 euro, dat betekent dat hij zijn huis gaat verliezen. Kunnen we dan niet beter die schuld gaan afbetalen? Want dat huis verliezen, dat kost ons op 5 jaar, is dat een traject van pak een beet 60.000 euro per jaar. Dus poortwachter, maatschappelijke rendabiliteit en, wat volgens mij ook belangrijk is dat je het primaat geeft aan die bijzondere overheid. En daar bedoel ik mee dat als er een conflict is tussen de zorgverlener, de GGZ-verlener, de gemeente, de woningbouwcorporatie, als de bijzondere overheid zegt, ja, maar voor mijn cliënt gaat u het zo doen, dat u dat ook zo doet. En dat je daar echt gewoon apart geld voor vrijzet.
Dus iemand die de weg weet. Is de overheid, want jij werkt dan voor een wetenschappelijk bureau van een politieke partij, maar uiteindelijk is waar die invloed op uitoefent de overheid. Is de overheid nog wel een medestander voor de mensen aan de onderkant? Of wordt die daar, dat zou ik me namelijk best kunnen voorstellen, inmiddels gezien als een vijand? Als er een brief komt van welke instantie dan ook, wordt er dan niet gedacht, oh god, daar zijn ze. We zijn in de problemen. Als er iemand aanbelt, beweegt dan nog het gordijn of misschien ook wel iets meer van shit, we zijn in de problemen.
Ik denk dat je daar een goed punt hebt. En ik voel hem zelf ook nog zo. Hè? Ik bedoel, als
de
ik
overheid is de vijand.
Ja, kijk, vroeger kreeg ik een bruine aanval op en dan ging mijn hartslag tekeer. Tegenwoordig, hè, want ik woon nu in Nederland, zijn blauwe enveloppen, maar mijn hartslag gaat nog altijd een keer. Ik weet gewoon dat het van de overheid komt en dan word ik zenuwachtig.
Ik word daar ook al kortademig van.
Terwijl ik er op zich nog relatief weinig schrik van moet hebben. Maar ik denk dat dat zeker ook klopt. En kijk, wat we bijvoorbeeld zien, is dat als mensen ziek zijn, dus aan de verkeerde kant van de gezondheidskloof, hè, die groep die dan pak een beet 8 jaar eerder sterft, 15 tot 17 jaar meer zorg nodig zal hebben of minder goede gezondheid zal ervaren, dat als mensen ziek zijn, dat ook het vertrouwen in de overheid verdampt. En dat is niet omwille van die ziekte, maar dat is wel omwille van het feit dat je dan veelvuldig contact met die overheid hebt om je thuiszorg aan te vragen, om je WMO-voorzieningen met maatschappelijke ondersteuning aan te vragen. De zorg levert op een bepaald moment niet meer. Je komt op de wachtlijst bij de GGZ. En als zoiets allemaal gebeurt, ja, dan verdampt dat de overheid. En als mensen het gevoel niet hebben van die overheid levert voor mij, waarom zouden mensen dan ook voor de overheid willen leveren?
En daar komt die kloof misschien ook al een beetje vandaan. Ik zat naar het journaal te kijken een tijdje terug. Gewoon het NOS-journaal. En daar ging het over de energiecrisis. Mensen die de energierekening niet konden betalen. En ze hadden een echtpaar. Die zaten heel bombastisch met hun winterjas aan, blauwbekkend in hun huiskamer. Ze hadden natuurlijk ook gewoon een dekentje kunnen doen, maar voor het beeld was die winterjas wel lekker. De een was onderwijzer en de ander die was ook iets in het onderwijs. Toen dacht ik, als twee verdieners in het onderwijs al dit soort problemen hebben, dan wil je niet weten wat er aan de onderkant gebeurt op dit moment. We hebben een inflatie van zo'n 15% op jaarbasis. We hebben energierekeningen die totaal de pan uitschieten. Dat zit voor een deel in die inflatie, maar voor een deel ook niet. Dus op dit moment zijn het eigenlijk ook gewoon mensen met een keurige baan die het allemaal niet meer aan elkaar kunnen knopen. Wat gebeurt er eigenlijk op dit moment aan die onderkant? Wat voor jaar is dit?
Ja, ik denk een jaar met heel veel ellende, heel veel onzekerheid en ik denk heel veel pijn en verdriet bij mensen. Ik denk dat vooral. Kijk, dit is...
Maar wat gebeurt er als iemand het gewoon niet meer kan betalen?
Ja, in het slechtste geval wordt je uit je huis gezet, hè, zoals de ombudsman en de kinderombudsman hebben daar onlangs nog toe opgeroepen, hè, dat we daarmee moeten stoppen, want we zetten ook gewoon kinderen nog uit hun huis.
Wat gebeurt er dan? Want dan krijg je een brief en dan nog een brief en dan incasso kost het, kan ineens snel gaan, word je uit je huis gezet.
Ja, een kleine en schuld dan? Wordt een grote schuld, totdat je er niet meer uitkomt en dan word je uit je huis gezet. En dan wat de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman mooi aantonen is dan, kijk, dat is het bizarre, je wordt uit je huis gezet, dat staan we toe. Dan heeft de gemeente de plicht om alternatieve huisvestingen te gaan zoeken. Zo hebben we dat wettelijk geregeld. En wat je dan krijgt, is dat er een gemeentelijke ambtenaar te laat in gang schiet, omdat hij denkt, ja, je had zo stom niet moeten zijn. Je had je rekening op tijd moeten betalen. Dus dat die empathie van, nou, het zou misschien ook gewoon niet kunnen zijn. Het is misschien niet alleen niet wil, het is misschien ook alleen niet kunnen. Dus je krijgt, dat hij gewoon al afwezig is.
Je krijgt de schuld van je armoede op dat moment.
Ja, dat. Kijk, en zo hebben we het de laatste jaren altijd gedaan, hè. Wat ik constateer is dat we, als je kijkt naar de meritocratie, dat we van ideaal zijn opgeschoven naar een geroof. Wat bedoel ik daarmee? Kijk, als u de hardste fietser bent en u wordt eerste, krijgt u goud, de tweede krijgt zilver, de derde krijgt brons en de laatste in het peloton die krijgt een handdruk, een bloemetje en volgende keer beter. Dat is het ideaal. We zijn opgeschoven naar een geroof. De eerste heeft het alleen maar om zichzelf te denken. Niet aan het feit dat hij een goede fiets heeft. Niet aan het feit dat hij ouders heeft die hem constant op de fiets hebben gezet. En niet aan het feit dat er goede coaches rondhangen. En die laatste die heeft het aan zichzelf te denken. Had me harder moeten fietsen. Had me moeten zorgen van de coach, noem maar op. En dat zien we wel. Dat meritocratische geloof, dat dan ook betekent dat alles de eigen schuld is. En dat contextuele factoren er niet toe doen. Maar mee kunnen in de samenleving is gewoon ook niet iedereen gegeven. En er is, vind ik zelf, en dat is een persoonlijke opvatting, er is ook helemaal niks mis mee dat je niet mee kan in die samenleving. Waar wel iets mis mee is, is dat
het
we dat dan helemaal...
Het maakt je niet een slecht mens. Het maakt je niet een minder mens.
Als je niet kan je toch niet. Ah ja, ik zou ook nooit proftennisser worden, maar moet ik nou door iedereen beschimd worden omdat ik nooit proftennisser zou worden? Ja, dat zou heel raar zijn. Ik heb andere kwaliteiten en andere talenten. Oké, die worden dan maatschappelijk wat minder gewaardeerd dan bij de proftennisser die 3 Grand Slams wint. Maar ze zijn er wel.
Dus het is een wedstrijdje waar de eerste krijgt een gouden beker en een medaille. En een fles champagne. En de tweede krijgt een medaille. En de derde krijgt een bloemetje. En de laatste wordt in elkaar getrapt.
Ja, geen handdruk meer. Dat doen we niet meer. Nee, dan gaan we zeggen, ja, maar je houdt je handje omhoog. Dat kan niet. Dan gaan we je activeren. En dan moet je van de bank. En dan alsof arme mensen niks te doen hebben. Arm zijn is een dagtaak. Hè? Ik bedoel, als je dat allemaal wil regelen. Je staat constant in overlevingsstand. Je moet heel veel ballen in de lucht houden. Je krijgt heel veel brieven waar je heel weinig van begrijpt. Je moet digitaal best vaardig zijn. Wil je niet de boetes gaan opstapelen? Dus ja, kijk, en dat is het punt. Net, hè? Dat we hebben eigenlijk voor die onderlaag hebben we een soort vissenkom-effect gecreëerd. Al zien, er zijn heel veel goed bedoelende voorzieningen. Op het moment dat mensen veel voorzieningen nodig hebben, dan zijn die zo streng en zo scherp en zo ingewikkeld opgesteld dat wat bedoeld is om hen te doen groeien, eigenlijk de groei tegenhoudt. We houden ze hen letterlijk klein gewoon.
Omdat ze een dagtaak hebben aan al die voorwaarden.
En omdat het ingewikkeld is opgezet.
Hoe vaak ben jij als kind uit huis gezet?
Ga, dat moet ik gaan tellen, maar enkele malen. Maar om daar nou...
Enkele malen, dat is,
ja,
dat is heel veel.
Ja, enkele malen, ja. Ja.
Wat herinner je daarvan? Hoe gaat
het? Ik herinner mij vooral een geel papier op de voordeur. En ik wist de tweede keer van, oei, maar dit is geen goed nieuws. Dat was een Pavlov-reactie die tweede keer of zo. Ik denk van, wow.
Jij kwam thuis of uit school van buiten spelen en er zat een papier op de deur dat vertelde, je woont hier niet meer.
Ja, zo simpel is dat, ja. En kijk, er zal heel veel aan vooraf gegaan zijn, maar ja, dat krijg je als kind niet altijd mee natuurlijk. Dus ja, dat... Ik heb nooit die brieven gelezen. Hè? Nu zou ik ze lezen. Ja, toen,
Hoe oud was jij toen?
Ik denk de eerste keer 11, maar dat weet ik. Ja, 11 of iets jonger. Sowieso nog basisonderwijs. Dus,
niet op een leeftijd dat je met dat soort dingen bezig zou moeten houden?
Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat zou in principe de bedoeling niet mogen zijn. Nee.
Hoe oud was jij volwassen?
Ik denk dat al rond mijn 12e of 13e geweest zal zijn. Ja, gewoon kijk... Dat is het punt net. Hè. Dan krijg je wat we in de wetenschappelijke literatuur dan parentificatie noemen. Hè. Als heel het gezinssysteem dusdanig ontduigen ligt. En men komt er niet uit. Ja, dan ben je eigenlijk mee een instrument om dat gezinssysteem in stand te houden. En dan krijg je parentificatie als zijnde. Je gaat je als een ouder opstellen. Hè. Je probeert wat geld te verdienen. Je probeert helemaal geen kattenkwaad uit te halen. Want ja, dat past al helemaal niet, want dat is extra stress. En je probeert zo goed en zo kwaad mogelijk volledig voor jezelf te zorgen. Want dat kan dan de rest van het gezin ontwrichten als je dat zelf goed doet.
Dus jij nam eigenlijk verantwoordelijkheid voor het welzijn van het gezin...
Ja, die heb ik wel sterk gevoeld. Ja.
Op je 12e.
Ja, die heb ik wel sterk gevoeld. En kijk, het gekke is dat je er op dat moment niet bij stilstaat. Hè. Dat is ook een overlevingsdrang en een overlevingsstand waar je in zit. Het is jaren later, ja, dan ga je doorhebben van wow, maar dit zou eigenlijk de bedoeling niet geweest zijn.
We hoeven misschien niet je hele jeugd door te nemen. Je hebt er ook wel eens over gesproken. Maar je moeder die had meerdere relaties die niet altijd goed voor haar waren. Die had misschien ook wel een zekere geestelijke problematiek. Of ze was in ieder geval niet de mondige burger die alles altijd voor elkaar heeft.
Ja, dat zou je verwachten achteraf. Ja, als je er nog kijkt, hè. Ik kan vanuit die periode dat moeilijk zo gaan zeggen. Ik bedoel, maar ja, kijk, ik denk dat bij ons echt wel een kwestie van generatiearmoede geweest is. Dat denk ik wel. Als ik daarover nadenk, met de weinige kennis die ik dan heb van de periode van mijn grootouders en dergelijke, want die heb ik niet echt gekend, dan denk ik dat wel generatiearmoede is. En dat tast mensen aan, hè. Ik bedoel, we weten, en dat is het mooie aan het werk van iemand als Tessa Rosenboom hier in Nederland, hoogleraar. Ja, dat gewoon de periode voor je geboorte gewoon al heel belangrijk kan zijn of hoe je jeugd uitkomt en of je jeugd wel gezond uitkomt en of je dat wel op een goede manier volwassen kunt gaan worden. Dus, en dat is het mooie dat daar oog voor is. Maar dat is dus hardnekkig te doorbreken, denk ik.
Je had het over de schuld geven aan iemand en zeggen je maakt domme keuzes. Ik vind die domme keuzes interessant. Omdat ik mij afvraag, wat is... Ja, ik kan me wel voorstellen wat domme keuzes zijn. Maar zijn domme keuzes nog wel te vermijden? Kan je iemand zijn domme keuzes op een zeker punt nog wel verwijten? Of maken die deel uit van het proces van overleven?
Ja, en de vraag die daaronder ligt, van zijn het wel effectief domme keuzes? En als we zoiets zeggen van... Iemand in armoede maakt domme keuzes, dan zeggen we eigenlijk... Ja, maar ik ben niet arm, maar moest ik nou arm zijn, dan zou ik een veel betere arme zijn dan jou.
En wat ik zou het wel is, goed doen, want ik ben zo slim.
En wat we dan doen is, dan gaan we vanuit onze eigen sociale context, vanuit ons eigen normen- en waardepatroon, gaan we naar die persoon in armoede kijken. En dan gaan we die keuzes afwegen volgens onze normen en waarden en binnen onze sociale context. En wat krijg je dan? Iemand die bijvoorbeeld in de bijstand leeft, die krijgt dan de bijstand in het begin van de maand. En die koopt schoenen. En dan denken wij, ja, maar ja, dat is toch dom. Want dat zijn schoenen van 100 euro en je moet nog een hele maand toekomen. Wat doe je nou? Je had even goed naar de weggeefwinkel kunnen gaan. En dan gaan we dat beoordelen. Terwijl, als wij ons loon krijgen, ja, dan verwennen we onszelf. En dan zeggen we tegen onszelf, ja, maar we hebben er toch super hard voor gewerkt. En we geloven dat ook nog. Hè? Van 9 tot 4:30 hebben we dan ook heel hard gewerkt, 32 uur per week. En dan verwennen we onszelf en dan kopen we een jurkje of dan kopen we die praat die je al heel lang wilde, weet ik veel waar je interesses liggen. Waar we daar niet in meenemen in die afweging bij die arme persoon, is van ja, er wordt gewoon 29 dagen, wordt heel dat systeem van die persoon gigantisch onder druk gezet. 29 dagen wordt daar op neergekeken. 29 dagen gaan we moraliseren, gaan we stigmatiseren. 29 dagen ben je de hofnar van de samenleving. En als je dan één dag koning of koningin wil zijn, maar ja, doe toch domme dingen. Terwijl dat misschien echt nodig is om terug die 29 dagen hofnar te zijn van die samenleving.
Om je gewoon één dag niet een verliezer te voelen, om gewoon één dag iets voor jezelf te doen of de grote jongen uit te hangen of al is het maar een rondje in de kroeg.
Ja, waarom ook niet? Kijk, en dat krijg ik ook met heel dat gebeuren. Ja, ze hebben allemaal een flatscreen. Nou, punt 1, heel Nederland heeft een flatscreen. Ik bedoel, dat is volgens mij dat gewoon een basisvoorziening geworden in Nederland. Dus waarom zou dat dan niet zo mogen zijn als je in armoede leeft? En punt 2, ja, wie ben jij om die flatscreen te gaan beoordelen in die context? Ik bedoel, wat moet die persoon anders? Ja, die gaat s'avonds niet naar de tennisclub of naar de hockeyclub. Die kan s'avonds niet naar de kroeg. Want ja, €3,60 tegenwoordig voor een biertje, te laat. Dus ja, je moet iets.
Hoe kan het dat jij eraan hebt kunnen ontworstelen als jonge man?
Ik denk geluk. Ik denk dat dit echt een factor geluk is.
Is dat niet bescheidenheid? Is dat niet... Want je hebt het toch zelf gedaan? Is dan zeggen het is geluk?
Ja, maar het is ook gewoon geluk, denk ik. Kijk, ik heb uiteindelijk 5 jaar op de universiteit gezeten. Ik heb dat gecombineerd 5 jaar met een fulltime baan, veelal 's nachts. Ja, als ik tijdens die 5 jaar mijn been had gebroken, dan had alles aan die gore geweest. Dus ik heb heel veel geluk gehad dat ik mijn been niet heb gebroken. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik het mentaal en fysiek heb aangekund. Ik heb heel veel geluk gehad dat ik blijkbaar de competenties en het cognitieve vermogen heb om universiteit te doen. Dat is allemaal geluk. Ja,
In die zin heeft Usain Bolt geluk dat hij zo gebouwd is dat hij heel hard kan lopen.
Ja, maar ik denk dat dat per definitie is. En kijk, je kan niet alles met die factor geluk gaan wegredeneren. Ik bedoel, mensen werken ook gewoon heel hard. Mensen nemen risico's en dat zijn dan goede risico's. Daar zit vaak ook geluk in. Maar je moet niet alles met die factor geluk wegredeneren, maar je moet hem ook niet gaan ontkennen.
Maar er moet toch ergens in jouw jonge jaren een soort bewustzijn geweest dat het mogelijk was om verder te komen. Alleen al de gedachte dat je naar de universiteit zou kunnen, is ergens vandaan gekomen.
Ja, wat ik wel altijd gemerkt heb. Ik heb altijd laag betaalde en ja, niet de meest leuke baantjes gehad. Wat ik altijd wel merkte, is dat er wel meer in zat. En dat ik vaak ook wel te horen kreeg dat er meer in zat. En ik was eigenlijk in het basisonderwijs best een goede student. En dat is dan later volledig vertroebeld, maar dat had dan meer met contextuele factoren te maken. Kijk, als je geen project hebt om te studeren, ja, dan kom je er niet. Als je geen boeken kan kopen om te studeren, ja, dan kom je er niet. En dan ga je, ja, uiteindelijk word je dan 17, 18 en dan moet je iets mee leven, zonder dat je echt noemenswaardige diploma's hebt. Maar ja, je voelt wel van, ja, er zit hier meer in. Ik heb bepaalde interesses die niet vervuld zijn. En op een bepaald moment neem je de sprong in het diepe en ga je het proberen. En zet je wel alles onder druk. Alles wordt één groot risico. En dan moet je maar geluk hebben dat je daar goed uitkomt.
Wat bedoel je met dat alles één groot risico werd?
Ja. Je zet je gezondheid onder druk. Hè. Als je 4, 5 jaar s'nachts gaat studeren overdag op de universiteitsbanken. Zet je gezondheid onder druk. Tegelijkertijd, en daar begon ons gesprek ook bij. Je weet met iedere stap die je vooruit zet dat je ook iets verliest. Hè. Je laat ook iets achter. Je ziet die afstand groeien tussen waar je gewoon bent en waar je naartoe gaat.
Voelde dat als verraad?
Verraad, dat weet ik niet. Dat vind ik echt een goede vraag. Voelt dat als verraad? Nee, dat gevoel heb ik niet. Maar het heeft wel. Ja, het heeft me wel veranderd in mijn opvattingen of zo. En ook over vroeger, ook over de toekomst. En ik heb me wel. Maar dat was dan later. Best wel over relatief simpele dingen heel schuldig gevoeld. Ik weet nog goed dat ik de eerste keer aan mijn eerste kantoorbaantje. Voordien ging ik vaak 12, 13, 14 uur per dag afwassen om rond te komen. Dat eerste kantoorbaantje. En dan had ik het gevoel van, ja, maar ik heb nou een hele dag koffie gedronken en gebabbeld met mensen. En ik krijg hier gewoon pak een beetje 2000 euro netto voor 32 uur in de week. Daar heb ik me wel schuldig over gevoeld. En in de eerste half jaar heb ik wel heel vaak het gevoel gehad van, ja, maar dit klopt toch niet. Als we kijken hoe mensen aan die onderkant hun gezin op spel zetten, hun gezondheid op spel zetten, voor die laag betaalde arbeid aan een minimumloontje, daardoor ook nog eens in een minder veilige, minder leuke wijk moeten gaan wonen, om net rond te komen en tegenwoordig in toenemende mate zelf niet meer rond te komen. Maar dan denk ik dat gewoon, ja, dat zijn de filantropen van onze samenleving.
De mensen aan de onderkant zijn filantropen.
Ja, die zetten dingen op spel die ken jij niet op spel zullen willen zetten voor pak en beet 1700 euro in de maand.
En houden wel de hele boel draaiende daarmee.
Ja, dat hebben we tijdens corona wel gemerkt, denk ik. En dat zien we nu ook met die stakingen. Dat zien we ook met huisvuil ophalen en noem maar op. Dus.
Hoe was dat toen je dan... Je werkte in een nachtopvang in Antwerpen. De hele nacht werken. En dan terwijl anderen net uit hun bed kwamen en zeiden, goh, wel vroeg zo'n college, kwam jij uit je werk? Voelde dat toen al als twee werelden?
Ja, zeer zeker. Kijk, het gekke was, in die nachtopvang, dat was met dakloze verslaafde mensen. En dakloos en verslaafd. Heroïnegebruik mocht daar vrij open. En het gekke was, ja, het is 7 minuten fietsen. Van die nachtopvang naar die universiteit is letterlijk 7 minuten fietsen. En je komt gewoon in een heel andere wereld terecht. En als je dan in die nachtopvang de dossiers van die gasten bekeek, dan zie je dat veel ellende vaak al voor de geboorte begonnen is. Dat dan tijdens de jeugd ook heel veel ellende gebeurt. Dat er dan vaak onvoldoende netwerk is om het op te vangen. Dan komt er een overheid in gang, die mist signalen. Of die biedt hulp die geen hulp blijkt te zijn. En dan, ja, na 30 jaar zakt men volledig door de hoeven. Maar als je dan die 7 minuten fietst en op die universiteit terechtkomt, zie je eigenlijk net hetzelfde. Heel veel is gewoon al voor de geboorte vastgelegd. Ze worden gewoon in een goed gezin geboren. De ouders hebben het goed, de ouders zijn zelf academisch geschoold. Ze hebben een jeugd waarin alles goed gefaciliteerd wordt, waarin ze zelf weinig moeten doen. Het sociaal netwerk dat wel klaar staat. En een overheid die de universiteiten prima subsidieert. Die zorgt dat de huisvesting rond die universiteit goed op orde is. En het gekke is, die 7 minuten fietsen ze niet. Want de nachtopvang ligt achter het Centraal Station in Antwerpen. En mama en papa hebben gezegd, daar mag je niet komen. Maar ze worden dus wel op die universiteitsbanken. En dat voelde ik toen al. Ze worden hier gewoon klaargestoomd om vergaande beslissingen te nemen ooit. Om macht uit te oefenen ooit. Deels ook over die groep in die nachtopvang. Op die mensen die allemaal achter het Centraal Station wonen. Maar ze fietsen die 7 minuten niet. En als ik er nu over nadenk, en dat vind ik, hè, want we hadden het daar straks ook over beleid. Als ik er nu over nadenk, het is dus perfect mogelijk om goede jeugd te hebben. En dat gun ik iedereen trouwens. Ga je gymnasium doen? Want dat is gegeven. Mama en papa willen dat. En tenslotte nog wat bijles. Dan ga je naar die universiteitsbanken op je 18e, ga je 4 jaar politieke wetenschappen studeren. Tijdens die 4 jaar hoef je nooit een stemgerechtigde te spreken. We vinden het veel interessanter om een politicus te spreken voor onze onderzoeken. Dat is ook beter voor ons netwerk. Na die 4 jaar ga je dan 2 jaar bestuurskunde studeren. We gaan nooit aan een gemeentelijk loket staan. Vinden we niet interessant. Veel interessanter om met een topambtenaar te spreken voor ons onderzoek. Vinden we ook beter voor ons netwerk.
We blijven naar boven kijken.
Ja, vinden we ook beter voor ons netwerk. En als je dan toevallig 2 keer cum laude hebt gedaan, dan kan je een traineeship gaan doen binnen de Rijksoverheid. En dan ga je van afdeling naar afdeling naar afdeling. Je gaat niet van wijk naar wijk naar wijk. Dat vinden we niet belangrijk. Nee, we moeten beleidsproeven en kijken waar we ons best tot ons recht komen. En dan zou je eigenlijk gewoon perfect van je 27e tot je 67e beleid kunnen maken. Honderden miljoenen mee over beslissen, zonder dat je echt heel dichtbij komt bij die mensen waar je het voor doet.
En daardoor ontstaat beleid waarvan iedereen denkt, wie heeft dit bedacht?
Ik denk hoe dat is dit ook, nou mogelijk? Ik denk dat ook. En tegelijkertijd, kijk, beleid bevindt zich in een politieke dynamiek die we natuurlijk niet mogen, ontkennen. De systemen zijn ook complex. Systemen vergen ook iets van die beleidsambtenaar. Dus die zitten ook constant wel op verschillende borden te schaken. Maar die oprechte woede waar wij het over hadden, of die constructieve woede en die verwondering en dat gevoel bij beleid, ja, dat dan steeds minder wordt, dat kan ik me wel inbeelden, ja.
Die emoties nodig. Dit is in de lijn met wat Joris Luijendijk zei, met zijn 7 vinkjes. Het is in lijn met wat Sander Schimmelpenning zegt. Die zegt van, we zijn een meritocratie af. We zijn inmiddels gewoon een, bij geboorte is alles al vastgelegd, samenleving geworden. Het lijkt alsof steeds meer mensen zien dat het systeem gewoon niet functioneert als geheel. En dat is ook meteen een beetje een verlammende grote conclusie, omdat je niet een heel systeem eventjes kan veranderen.
Nee, en de vraag is of je het heel systeem moet veranderen. Maar ik vind het vooral, kijk, wat volgens mij heel belangrijk is, en dat doet Joris op zijn manier, daar mag iedereen iets van vinden. Sander doet dat op zijn manier, mag ook iedereen iets van vinden. Ik op mijn manier, mag ook iedereen iets van vinden. Maar wat wij wel doen is vanuit verschillende perspectieven op een, denk ik toch wel best constructieve manier, de machtsverhoudingen in vraag stellen. En ik denk dat als je 3 neemt, uiteindelijk gaat het altijd over 2 zaken. Het gaat over materiële herverdeling. Want als de plek van je wieg al bepaalt, je sociaal-economische status van je ouders al heel veel bepaalt, ja, dan moeten we het over materiële herverdeling hebben. Maar we moeten het ook over immateriële herverdeling hebben. Waar zit nou die macht? Wie neemt nou die beslissingen? En is dat wel voldoende om iedereen op een goede manier in dit land te kunnen bedienen? En ik denk altijd van, kijk, als je het anders wil doen, dan moet je het vooral anders doen. Maar dan zou je misschien ook op een bepaald moment moeten afvragen, doen we het nog met goede mensen? Schort er niks aan ons selectiebeleid? Negeren we sociaal-economische diversiteit bijvoorbeeld niet te veel in die Haagse beleidstorens? Want als lager geschoolden nooit vertegenwoordigd zijn, zelfs niet in overleggen waar het over hun gaat, ja, dan kan ik me best inbeelden dat de mbo's nu zeggen, wij voelen ons permanent achteruitgesteld.
Dus dan gaat het nu echt over uitsluitingsmechanismen, over kringen die andere mensen niet meer toelaten en die het beleid bepalen en dus ook beslissen over de mensen die er niet meer bij kunnen komen.
Ja, en kijk, andermaal, dat hoeft geen boos vooropgezet plan te zijn. Hè? Dat is hoe het allemaal is geëvolueerd. Maar als je dan toekomt op een punt waarin waarin je de onrust ziet groeien, waarin je de onvrede van beleidsuitkomsten en democratische uitkomsten ziet groeien, ja, dan moet je daar wel vragen bij stellen. En dat moet je constructief doen. Het systeem op de schop. Ja, weet je wat je zegt als je zegt het systeem op de schop? Dat is wel wat. Je kan ook kijken van, ja, maar moeten we het niet anders gaan doen? Bijvoorbeeld een bijzondere overheid voor die meest kwetsbare groep, zoals ik zei. Dus ik denk dat we daar wel op een constructieve manier mee om moeten blijven gaan. En ik denk dat een goed uitgangspunt is, dat je zegt van, ja, maar eigenlijk wil iedereen in het leven twee dingen, volgens mij. Dat is een beetje sociaal-economische zekerheid. En dat is een beetje sociaal-culturele zekerheid. Voldoende hebben om van kunnen te leven en te kunnen zijn wie je wil zijn. En ik denk dat dat vooral heel belangrijk is. Maar dat vullen we natuurlijk op verschillende manieren in. Iedere groep vult dat op zijn manier in. Maar als één groep beslist, ja, dan is het maar de vraag of je dat überhaupt nog kan invullen voor die andere groepen. En als we dan kijken naar wat ik dan de knoppendraaiers noem, als je kijkt naar wie de beslissingen neemt in dit land, ook in termen van beleid, maar ook in toenemende mate aan bedrijfsleven en noem maar op, ja, dan is dat eigenlijk een best select groepje van 15% van de bevolking waar we uitvissen. En die hebben best veel gemeen, maar die hebben drie gemeenschappelijke kenmerken die bij die andere 85 niet per definitie aanwezig zijn. En dat is academisch geschoold, minimale masteropleiding. Dan mag je gewoon geen beleid maken. Uitzonderingen daar gelaten en die verdienen eervolle vermelding. Maar academisch geschoold, gezond. Ook uitzonderingen daar gelaten, en dat is spijtig, maar de meeste van hen zijn gezond. En de derde gemeenschappelijke kenmerk, en dat is het meest problematische, ze zijn bovengemiddeld tevreden over het leven. En als je dan kijkt, hoe definiëren we leven dan? Dan hebben we het over arbeidsvoorwaarden, die aan de onderkant niet zo goed geregeld zijn. Dan heb je het over de woonomgeving, die aan de onderkant niet zo goed geregeld zijn. Dan heb je het over sociale zekerheid. Ja, monoprobleemcultuur, klein probleempje en we kunnen het oplossen. Van aan de onderkant niet zo goed geregeld.
Dus wat je eigenlijk zegt, is dat de gelukkigen over de ongelukkigen beschikken?
Ja, dat is gewoon hoe we het hebben opgetuigd. En kijk, dat is omdat we natuurlijk, we zijn masterdiploma's heel belangrijk gaan vinden. Dat zijn we gewoon op een bepaald moment heel belangrijk gaan vinden. En wat ik nu merk, ik ben nu zelf pak een beet 8 jaar hoog opgeleid. Ja, zonder een diploma gaan er gewoon heel veel deuren niet open.
Die blijven dicht. Vroeger had de partij waar jij indirect aan verbonden bent, met de Wiardi Beckman Stichting, die kon erop bogen dat zij de partij van de wijken waren. En dat waren ook mensen die kwamen uit die wijken. Die vochten voor hun eigen emancipatie. Tegenwoordig zijn het emancipatiebewegingen waar de leden van de te emanciperen groep zelf geen deel van uitmaken. Het zijn groeperingen die anderen denken te gaan emanciperen. Dat is natuurlijk een heel raar concept. Dat jij iemand anders gaat emanciperen.
Ja, emancipatie is altijd iets in de ogen van de anderen natuurlijk. Kijk, ik denk dat het de correcte analyse is dat je ook binnen politieke partijen gewoon dezelfde dynamiek ziet. Het is wat Mark Bovens de diploma-democratie noemt. Als je mooie postjes wil, ja, dan heb je al bijna per definitie gewoon een diploma nodig. Nu denk ik wel dat er net binnen de PvdA nog wel figuren rondlopen en mensen rondlopen die ook wel minder rooskleurige achtergrond hebben. Of die uit gebieden komen waar men toch al heel lang het gevoel heeft dat ze achteruit gesteld zijn.
Maar in die wijken wordt op andere partijen gestemd. En gek genoeg vaak heel erg ter rechterzijde. Andere thema's lijken, als ze al gaan stemmen, in dat stemhokje de boventoon te voeren. Het lijkt alsof mensen niet bezig zijn met een soort klassenstrijd, of dat het eigenlijk over hele andere dingen gaat.
Ja, kijk, het is nu wel zo, als je naar dat rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau kijkt, dat we voor het eerst nog eens van klassen durven spreken. Hè? Want de beginstudie, verschil in Nederland, 2014, ja, dan mocht het nog geen klassen noemen. Dan waren het samenlevingsgroepen. Dus we zitten nu op het punt dat we terug van klassen spreken in Nederland. En dat is een goed beginpunt, denk ik. En ik heb zelf met Ron Meijer, oud-voorzitter van de SP, nu programmamanager in Hero Noord, onlangs met hem nog een stuk geschreven in Vrij Nederland van, ja, we zullen echt gaan moeten erkennen dat er terugklassen zijn. En als we dat dan willen definiëren, dan zullen we moeten erkennen dat het gaat over toegang tot economie, macht en media. En dat die drie gewoon heel veel met elkaar te maken hebben. En dat je daar een uitzorgingsklasse in hebt. Dat je daar een klasse in hebt die, ja, eerder sterft, meer ongezondheid zal ervaren. Maar dat je dat ook geografisch gewoon kan detecteren. En we hebben toch niet voor niks in Nederland nu, ik denk 22, 23 nationale programma's. Dat zijn programma's waarbij we dan hele wijken gaan opknappen, gezonder gaan maken, de mensen gaan empoweren. Oké, dat doen we dan veelal. Goede uitzonderingen daar gelaten met mensen van buiten de wijk. Hè? Want ja, dat wordt dan ook al snel een verdienmodel, zo'n nationaal programma. Maar dat is niet voor niks dat we dat hebben.
Maar je schreef, dat vond ik wel mooi, dat een broccoli beledigend kan zijn. Dat je aan mensen die niet kunnen rondkomen dan gaat vertellen, ga eens wat gezonder eten.
Ja, kijk, en dat is het moeilijke. Hè? Niemand zal ontkennen dat gezonde voeding heel belangrijk is. Maar dat moraliserende, hè, van wat ik zei, moest ik arm zijn, zou ik beter arm zijn dan jij, want ik zou geen cola drinken, ik zou water drinken als ik arm ben. Nou, nog nooit arm geweest, maar al wel weten hoe men erop zou reageren. En wat je dan kijkt is, wat je ziet is, als je nou naar zo'n achterstandswijk kijkt, dan zie je dat er veel ongelijkheden koesteren. Er staat al heel lang geen juf niet meer voor de klas. De leefomgeving is daar meestal niet op orde. Daar is het onveiliger. Mensen wonen gewoon in minder leuke woningen. Schimmels onder muren, noem maar op. Dat zijn veel ongelijkheden die koesteren en dat zet het bestaan heel erg onder druk. En dan wil die overheid er iets mee. Zie je organisaties zich rond die wijk verzamelen. En dan gaan ze zeggen, ja, we gaan dat hier oplossen en dat gaan we doen via gezonde voeding. Maar het feit dat je net in die wijk actief mag zijn, is omwille van sociaal-economische indicatoren die in het rood staan. En dan komen we niet verder van, ja, maar je gaat even tegen die kinderen vertellen dat ze broccoli moeten eten. Terwijl we er niet bij stilstaan dat die kinderen nog niet hebben ontbeten in de ochtend. Ja, dan wordt het een beledigende broccoli. En dat leefstijloffensief is niet per definitie slecht. Maar het is wel heel naïef om dat te gaan doen als je andere structurele factoren met rust laat.
En daar heb je die kennis voor nodig. En daarom moet je mensen hebben die dat echt kennen, in die spreidstand staan, zoals jij het noemt. Ik keek vorige week naar het eerste lijsttrekkersdebat bij de provinciale verkiezingen. Van Radio 1 was dat, maar je kon het ook op de webcam zien. Ik merkte dat ik me op een gegeven moment mateloos aan het ergeren was. Omdat het allemaal slogans waren, omdat het allemaal ingestudeerde, vastgelopen platen waren. Omdat iedereen eigenlijk datzelfde standpunt maar bleef herhalen zonder dat ze ooit naar elkaar echt luisterden. Ik ben zo benieuwd hoe jij naar zoiets kijkt. Kijk jij naar zo'n lijsttrekkersdebat?
Nou, ik heb die avond zelf andere dingen te doen. Kijk, ik weet natuurlijk ook hoe dat gaat, hè? Die wisselwerking tussen politiek en media. En ik kan me wel inbeelden dat mensen daarvan denken van ja, maar dit heeft niks meer met mijn concrete realiteit te maken. Terwijl die bedoelingen die erachter zitten wel. De vraag is, gaat het over de boodschap of gaat het over die vorm die jou dan irriteert? En gaat het dan over die vorm die ervoor zorgt dat het, ja, dat het lijkt alsof het over holle reuzen gaat?
Maar wekt het bij jou nog vertrouwen? Als jij kijkt naar die lijsttrekkers en de manier waarop zij stemmen winnen, heb jij dan vertrouwen dat daar de macht zit die de problemen kan oplossen?
Dat is een heel goede vraag. Ik denk, of daar de macht zit die de problemen oplost. Kijk, het is een trias politica gelukkig. Hè? Dus ik denk dat we daar vooral op moeten focussen en dat we daar een goed evenwicht in moeten hebben. Maar nogmaals, ik denk dat daar ook gewoon werk aan de winkel is om echt aan andersoortige vertegenwoordiging te gaan denken. Te kijken van oké, hoe kunnen we mensen nou op een andere manier gaan representeren. En ik denk dat dat stilaan ook wel begint neer te dalen.
Maar je bedoelt anders dan alleen maar in het stemhokje?
Ja, ik denk dat we mensen gewoon op een heel andere manier zullen moeten betrekken en dat we mensen terug gewoon veel meer vertrouwen moeten geven. En dat begint toch bij onszelf in vraag te stellen.
Vertrouwen in zichzelf bedoel je?
Ja, en dat de overheid mensen terug meer vertrouwen geeft. Ja, dat de burger niet per definitie frauderende burger is, maar dat misschien ook gewoon een burger is die een foutje kan maken. Want als de overheid fouten maakt, ja, dan moeten we alleen maar vergiffenis en dan prima. Maar als de burger een foutje maakt, ja, dan is zelfredzaamheid echt niet meer voldoende als de overheid achter je aankomt.
Sinds die zorgtoeslag heerst er toch ook een soort gevoel van alles moet anders. Dit is zo groot, die toeslagenaffaire heeft zoveel levens ontwricht. Dan heb je toch daarna het idee, er moet echt een soort, ja, zoals je je computer soms uitzet om hem weer aan te zetten, om een totale herstart te doen.
Ja, zo evident is dat natuurlijk niet. Dat is een gigantisch apparaat, die belastingdienst. En daar is, ja, er is gewoon heel veel, heel veel fout gelopen. Ja. Dat is echt gewoon, ja, dus, ja, sorry voor mijn woorden, maar dat is gewoon een bestuurlijke koesterfuck geweest van je welste. En als ik er dan ook kijk, en dan kijk ik van, oké, waar is dat nou begonnen? Nou, dat is begonnen bij de Bulgarenfraude destijds. Dat ging over 4,2 miljoen euro. Pijnlijke beelden natuurlijk, hè. Bulgaren die Nederlands geld ontpinnen zijn en daar niks voor moeten doen, dat snap ik best, dat dat pijnlijke beelden zijn. En dan zie je daar ook net hetzelfde in gaan komen. De politiek reageert, de media reageert. Er waren destijds best mensen van de media die heel hard gingen schreeuwen dat dat nooit meer mocht gebeuren. Dezelfde mensen die nadien heel hard gaan schreeuwen dat die toeslagenaffaire nooit meer mag gebeuren.
Ja, er waren columns die zeiden, ben ik de enige die niet met een uitkering op een Bulgaars strand ligt?
Ja, kijk, dat van die zaken. En dan zie je, als ik daar dan ook kijk, dan denk ik, ja, maar dit is weer zo'n typisch geval van een overheid die haar verlies niet incalculeert. Want we zijn nu al om een beide 5 miljard euro kwijt, hè, in heel die herstelaffaire, in die compensaties, noem maar op. Gigantische machinerie die het nog steeds niet voldoende doet, als ik de media mag geloven. Ja, wie zou met de kennis van u zeggen, hoe gaan we reageren op die 4,2 miljoen euro? Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen, ja, laat het hangen en wees wat strenger voor Bulgaren. Maar gewoon niet heel je algoritmes aanpassen en gewoon niet heel je systeem aanpassen.
Maar dat was politiek gewin. Ik zal streng zijn, ik zal optreden.
Ja, wel, ja, maar ja, kijk, als dat de wijze is om aan politiek te doen en dat brengt dan gezinnen in de knel, ja, dan is het wel heel cynisch dat je onderzoek 538 gaat bestellen van hoe komt het nou dat mensen ons niet meer vertrouwen.
Dat soort dingen gaat het over. Armoede is eigenlijk, ik heb een aantal van jouw artikelen gelezen, een aantal van die rapporten, onder meer dat Sociaal Cultureel Planbureau. Het viel me op dat sommige oplossingen zo ontzettend eenvoudig zijn. Bijvoorbeeld een ontbijt op een basisschool collectief organiseren. De conciërge haalt een paar broden, een paar plakjes kaas en wat margarine. En dat maakt een reusachtig verschil op de leerpresentaties. Sommige van die oplossingen die zijn eigenlijk goedkoop, eenvoudig en die zou je bij wijze van spreken vandaag kunnen uitvoeren.
Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat vaak dat het vaak ook allemaal zo ingewikkeld niet is. Maar ja, raad het systeem dat toe en raad ook onze, ja, bijna onze heilige focus op eigen verantwoordelijkheid dat toe.
Want dat is, het is een moreel probleem. Wij vinden het moreel verwerpelijk dat iemand schulden heeft. Bijvoorbeeld.
Ja, bijvoorbeeld dat. Maar ja, dan kom je in een industrie terecht die paar miljard schulden per jaar probeert te innen. En daar dubbelen aan de inningskosten. Om die schulden kwijt is aan inningskosten. Om dan eruit praat te komen dat je 35% van die schulden maar geïnd hebt. En kijk, dat is het punt. Hè, dat als je schulden hebt, ben je per definitie ook schuldig. Het zit ook in het woord. Hè. In het Engels heb je guilt en debt en daar zit nog een of andere nuance op. Ja, dat kennen we in Nederland helemaal niet. En dan is het altijd eigen verantwoordelijkheid. Maar we zien vaak dat schulden echt wel door een foutje gebeuren of door een live event. Hè. Men komt in een scheiding terecht, moet dan een oplossing zoeken, dan wat schulden, vergeet de belastingsbrief in te vullen, nog extra schulden en dan komt men er niet uit. En dan moet men volledig door de hoeven zakken alvorens er een goede hulpverlening in gang schiet. En die hulpverlening is dan toch wel echt gericht op, ja, die schulden innen. Niet gericht op, ja, die persoon moet hier gewoon echt zo snel als mogelijk uit dat moeras getrokken worden, want dan kan die terug arbeidsproductief zijn, hebben we geen gezondheidsschade op de lange termijn en noem maar op. En dat zie je ook met zo'n ontbijtjes. Ja, maar ja, ik heb vaak die discussies. Ja, maar ja, als je ouder zou geen ontbijt niet meer kunnen regelen, waar zijn we dan mee bezig? Nou, je kan ook zeggen, ja, maar als jij weet dat ouders al geen ontbijt meer kunnen leveren en jij laat een kind verhongeren, waar ben jij dan mee bezig? Zo kunnen we ook nog kijken. Maar we dus kijken dus heel graag naar de ander.
Veel zit in die oordelen. Veel zit in eigenlijk of je iemand blijft respecteren, ook al is die niet als jij.
Ja, en dat je, wat ik zei, die principiële bescheidenheid. Dat je beseft van hoe ik in het leven sta, hoeft helemaal niet te zijn hoe die ander in het leven staat. En dat we misschien ook eens stoppen met constant verwijzen naar ons verleden. Ja, maar in de jaren 70 deden we dat zo. Ja, sorry, maar die liggen al heel ver achter ons, die jaren 70.
Wie geeft jou eigenlijk schouderklopjes en applaus? Voor wie doe jij dit? Zijn de mensen voor wie jij het doet in een positie dat zij begrijpen dat jij wat jij doet? En dat je dat voor hen doet? Omdat je zei dat is eigenlijk mijn drijfveer, die woede.
Ja, kijk, schouderklopjes en applaus, dat hoeft.
Het zijn academische artikelen, het zijn beleidsstukken.
Ja, maar kijk, als je... Wat ik altijd zo bijzonder vind, is als we het over armoede hebben, dan hebben we het altijd over de mensen die in armoede leven. En dat is een logica waar ik persoonlijk best weinig van begrijp. Ik snap dat je wel eens moraliserend wil zijn, maar er is niemand in armoede die meebeslist over de hoogte van het minimumloon. Er is niemand in armoede die beleid van woningbouwcorporaties mee uitstippelt. Er is niemand in armoede die gaat over de BTW op groenten en fruit. Het zijn allemaal mensen die niet in armoede leven, die daar beslissingen over nemen. Waarom hebben we het niet over die mensen? Nemen zij wel de goede beslissingen voor die mensen in armoede? En kunnen zij nog die goede beslissingen nemen voor die mensen in armoede? Ik vind dat een veel interessantere discussie. En dat is net waarom ik me tot die groepen richt. En het is helemaal niet zo dat die, ja, en dat zeg ik weer al respectvol, die onderkant van de samenleving, ja, die weet mij ook wel te vinden. Daar krijg ik echt wel, en daar krijg ik mijn moed vandaan, dat ik vanuit die onderkant heel vaak te horen krijg, eindelijk iemand die het nog eens zegt, eindelijk iemand die zegt waar het op staat. En dat wordt me niet altijd in dank afgenomen bij bepaalde groepen, maar dat maakt op zich niet uit. Ik voel de pijn van die pak een beet 20-30% aan die onderkant. En ik denk dat als je dat wil veranderen, moet je het vooral samen met de knoppendragers doen. En dat is wat Sander Schimmelpenning op zijn manier doet en wat ik op mijn manier probeer te doen.
Ik las in dat rapport, 50-60% kan net niet rondkomen.
Ja, en dat was in 2019 was het al 38% of 40%, als ik me niet vergis. Dus dat we eigenlijk toen al wisten, 2019. Nog geen oorlog, hè? Dat was er toen nog niet, want dat wordt nu natuurlijk heel snel nog verwezen door bepaalde partijen. Maar in 2019 al 40%, waar we van weten, als die koelkast kapot is, dan hebben deze personen gewoon een bovenmatig risico op schuldenopbouw. Dan moeten die op krediet gaan kopen.
Oh, een kapotte koelkast kan het al doen.
Ja, zo simpel is het. Hè. Kijk, en dat is wat mij verbaast. Hè, want we hebben het dan wel over die armoedecijfers. En dat, ja, een tientje extra en dan ben je plots niet meer arm. Maar je financiële veerkracht is maar een tientje op vooruit gegaan. En ik denk dat je veel breder moet kijken naar financiële veerkracht. En we kijken nu naar armoede vanuit die inkomenszijde. Maar je moet toch vooral kijken, waar houden mensen nou over om wekelijks van te leven? En er zijn heel veel mensen die officieel niet
krijgen.
Ja, er zijn heel veel mensen die officieel niet in armoede leven, maar die wel van €50 in de maand in de week moeten rondkomen. Nou, ik weet niet, maar ik denk dat heel veel mensen dat ook armoede zouden vinden. Maar dan is de vraag van, ja, hoe meet je dat en hoe waardeer je dat? Raar woord om over armoede te hebben, maar hoe waardeer je die armoede? Ja?
Je zei over jezelf in je jeugd, het was overleven. Ik was bezig te overleven. Maar waar gaat je leven nu over? Wat is voor jou in jouw bestaan het belangrijkste?
Nou, ik denk op dit moment momenteel de idealen waar ik voor strijd.
Echt op nummer 1.
En ja, het is, kijk, en er is niks zo mooi als fulltime met je idealen bezig te kunnen zijn. Maar je merkt soms ook wel echt dat er iets in beweging komt en dat gaat traag en dat is frustrerend en dat snap ik allemaal wel. Maar dat je daarmee een kracht achter kan zijn en dat je daarmee een bepaalde groep echt kan steunen, ja, dat vind ik wel mooi. Dat is echt wel heel mooi. En ja, natuurlijk, ik heb ook mijn hobby's en mijn privéleven, maar nee, dat vind ik wel heel belangrijk.
En wat is jouw ideaal dan in essentie?
Nou, ik denk het streven naar gelijke kansen, dat klinkt wollig en dat zal hem ook nooit worden, want mensen verschillen. Maar streven naar een menswaardig bestaan voor iedereen, een bestaan waar iedereen zichzelf kan zijn, zichzelf mag zijn en zichzelf een beetje weet te ontwikkelen zoals hij of zij dat voor zich ziet. Nou, dat vind ik wel een heel belangrijke. Want er is... Ik zelf heb, wat ik dan noemen, een gevoel van hopeloosheid meegemaakt. En ik spreek ook vaak over de hoopvolle versus de hopelozen. Niet hopeloos, maar hopeloos, zonder hoop. En wat we zien is dat hopeloosheid, dat is een gevoel dat ontstaat wanneer de huidige situatie ronduit negatief is. Wanneer simpele doelen niet bereikt kunnen worden en zelfs niet gesteld kunnen worden. Bijvoorbeeld een opleiding die niet in bereik ligt. En wanneer het zicht op de toekomst even goed ronduit negatief is. Als die drie clusteren, dan is er hopeloosheid. En ik denk, iemand die hopeloosheid heeft gekend, ja, dat wens je gewoon niemand toe. En daar moeten we echt naar kijken. En als er mensen hopeloos zijn, die periode moet zo kort mogelijk, want dat is de schade van morgen, van overmorgen, en dat zijn de kosten, zorgkosten van morgen en overmorgen.
Dus hoop is eigenlijk belangrijker dan het bestaan nu. Je hoeft niet rijk te zijn. als je maar hoop hebt dat je zult verbeteren.
Ik denk dat hoop heel belangrijk is. Ik denk dat hoop echt een heel belangrijk concept is in onze leven. En dat we daar soms heel vaag over doen. Maar als je dat dan afbeeldt zoals ik net heb gedaan op die driesprong, dat echt een heel belangrijke is. Er is toch niks zo mooi als weten dat je morgen wil opstaan. En dat je morgen zin hebt in de dag. En dat je denkt dat je morgen weer iets leuks kan gaan doen of weer een doel kan bereiken. En als dat heel lang afwezig is doordat je of knel zit in systemen of in een heel depriverende context opgroeit. Ja, ik denk dat het wel echt onze taak is om dan het tandje bij te steken.
Mensen hoop te geven. Dank je wel dat je langs wilde komen. Het was een groot genoegen.
Heel graag gedaan, dank je wel.
En dat was het uur voor deze week. Volgende week dan zijn we er weer. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar en Anne Boraal is de chef van de audioredactie. Tot volgende week. We willen graag van je weten wat je van onze podcast vindt. Je helpt ons enorm door op nrc.nl/podcastonderzoek een korte vragenlijst in te vullen. Dank je wel.